bij de eerste vraag aan het begin heel veel deelnemers woorden benoemden die te maken hadden met verkoop. Want als we ergens natuurlijk een beetje een hekel aan hebben gekregen door de overspoeling van e-mails met aanbiedingen, met van alles en nog wat, dan is het wel het feit dat iemand weer iets aan je probeert te verkopen terwijl je er eigenlijk niet op zit te wachten.
Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
Goedemiddag en hartstikke leuk dat je er vandaag bij bent. Welkom bij dit webinar over de neuromarketing van effectieve e-mailmarketing.
Ja, een populair onderwerp kunnen we wel zeggen. Zeker. Want volgens mij hebben we letterlijk een record verbroken in het aantal inschrijvingen.
Is dat zo?
Ja, zeker. En we hebben al een heel flink aantal mensen ook live in het webinar. Ik zie het in de chat al behoorlijk losgaan omwille van het geluid of dat het doet.
Oh.
Waarschijnlijk wel. Zo niet, dan gaan we dat met enige vertraging zo dadelijk in de chat zien. Dus laten we van start gaan. De psychologie en de neuromarketing van e-mail.
Ja, leuk om te zien dat er zoveel enthousiaste mensen bij zijn vandaag. En hopelijk gaat het inmiddels goed met het geluid. Anders laat het ons inderdaad even weten. Maar ik zou zeggen, laten we gewoon lekker beginnen met zoveel enthousiasme.
Ja, we gaan in dit webinar best wel wat psychologische technieken zien. Hoe je met e-mail meer effectiviteit kunt bereiken, dus meer open rates, meer conversie en uiteindelijk dus ook meer verkoop.
Ja.
En daar zien wij echt wel als rode draad dat vaak kleine verschillen een groot effect kunnen hebben op dat eindresultaat. En dat zijn kleine verschillen in de creatie, dus tekst en design, maar net zozeer kleine verschillen als wanneer je een e-mail verstuurt. Ja. Dus dat zijn allemaal kleine aspecten eigenlijk. En om daar alvast een voorbeeld van te geven, een vraag aan jou, Diede, en ook aan de chat. Welk ene woord in de headline van een e-mail verlaagt direct gemiddeld de open rate met 18,7%. Oftewel, welke woord moet je echt zien te vermijden, omdat het een killer is, in de negatieve zin, van aandacht?
Oh, dat vind ik wat een hele interessante.
Als je één woord niet zou moeten gebruiken, wat zou dat zijn? Ik ben heel benieuwd wat de chat denkt. Het zijn natuurlijk vele woorden die wellicht in deze categorie vallen. Maar
misschien
deze
trouwens wel. Ik ga er daarna zeker over nadenken. Maar even mooi, omdat we toch even moeten wachten op de antwoorden in de chat, om heel even over de mok te vertellen. Want
absoluut,
we hebben hier een hele mooie mok staan. Met ons logo. Mm. Maar niet alleen ons logo. Er staat namelijk ook een bias op. Een menselijke denkfout, zo gezegd. En deze mok, voor wie nieuw is vandaag, geven we iedere week weg aan degene die de leukste of interessantste of beste vraag heeft gesteld in de chat.
Ja.
Dus laat het vooral weten als je een leuke vraag hebt. Is het van deze week of van vorige week?
Nou, we hebben vele verschillende mokken met vele verschillende biases. Dus we hebben niet meer het stramien dat de feitelijke mok die hier ligt.
Oké, okay. Dit is gewoon even de promo-mok.
Precies, maar elke mok unieke bias. En voor de beste vraag aan het eind van dit webinar zullen we dus weer de mok van deze week uitreiken.
Ja.
Dus dat voor het einde. Zo, er zijn nog een aantal dingen uit de chat.
Ik zit nog steeds hard mijn hersenen te laten kraken. Ik denk dat het heeft iets te maken met iets wat salesachtig moet voelen. Maar welk woord dat dan gaat zijn?
Ik ga er een aantal noemen. Er wordt heel goed gereageerd in de chat.
Leuk.
Korting, koop, verkoop, onderzoek, gratis, belangrijk, nieuwsbrief, euro, ontdek, heel veel nieuwsbrief, moeten. Mensen houden inderdaad ook niet van moeten. Nieuwsbrief, euroteken, nieuwsbrief.
Ja, mooi. Veel mensen zitten wel in dezelfde richting te denken, inderdaad.
Ken je het fenomeen wisdom of the crowd? Uh-huh. Je vraagt iets aan een grote groep mensen en het goede antwoord komt automatisch naar boven. Het was nieuwsbrief.
Nieuwsbrief.
Ja, letterlijk het woord waar men anno 2024 eigenlijk de grootste antipathie tegen heeft.
Okay.
Dat is een nieuwsbrief. Ik denk dat het 20 jaar geleden wel anders was. Dan was het nog echt wel de tijd van ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief. Mm-hmm. En de nieuwsbrief van insert winkel, die is er weer.
Ja.
Vandaag de dag is het een beroep op onze aandacht die we maar schaars te vergeven hebben. En is eigenlijk nieuwsbrief een van de makkelijkste manieren voor jouw brein te denken van nou, die sla ik vandaag even
nodig
over. En waarom noem ik dit nou? Twee redenen. Allereerst klein effect, grote resultaten, in negatieve zin in dit geval. Maar anderszins onderstreept het ook hoe ons brein met e-mail omgaat. Ons brein denkt niet echt van in termen van, hey, dit is interessant, ik ga het allemaal lezen. Ons brein zoekt altijd naar het allermakkelijkste excuus om het niet te hoeven lezen. Hè? Ons brein is lui, onze aandacht is spaarzaam. En de grootste uitdaging met e-mailmarketing is om daar nou net een voet tussen de deur te krijgen.
Ja.
En hoe je dat doet, daar gaan we het in dit webinar over hebben. En we gaan daar kijken naar drie verschillende gebieden. En dat is enerzijds copywriting, dus hoe je gewoon textueel in headline, maar ook bodycopy, zoveel mogelijk effectiviteit kunt bereiken. Eigenlijk de psychologie van overtuigen in termen van tekst. Daarna naar design. Hè, moet je nou allerlei designtechnieken toepassen? Moet je het zo clean mogelijk maken? En wat zijn de effecten die we daarin zien met onder andere eye-tracking onderzoek? Van hey, het gaat wel over neuromarketing van e-mail. En tenslotte gaan we wat overkoepelender kijken naar campagnestrategieën. Dus wat je het allerbeste kunt doen in termen van timing, zowel in dag van de week als moment van de dag. Insteek van de e-mail, dus de juiste boodschap bij de juiste persoon brengen. En hoe je dat dus allemaal psychologisch zo effectief mogelijk kunt inrichten. Nee. Mooie onderwerpen, dus laten we gelijk in de eerste duiken, Dina. Dat zijn copywriting technieken. Daarmee wil ik ook zeggen, gedurende het webinar kan iedereen ook vragen blijven stellen in de chat. Die zullen we live behandelen. Beste vraag krijgt natuurlijk de mok. En er werd nog breed uit doorgefilosofeerd over het meest ineffectieve woord in de e-mail headlines. Maar we zullen de chat dus de hele tijd in de gaten blijven houden. Hey, allereerst de headline van de e-mail. Een van de belangrijkste onderdelen natuurlijk, want dat is wel het element dat bepaalt of mensen de e-mail gaan openen of niet. Het is overigens ook het element dat bepaalt of mensen de e-mail als spam aangeven. Dat wordt namelijk in verreweg de meeste gevallen niet gebaseerd op de inhoud van de mail, maar puur en alleen al op de headline. Dus het is best wel een belangrijk element om goed in te richten. En daar gaan we natuurlijk even wat psychologische technieken bij pakken. En allereerst het effect van de lengte daarvan. Dus even helemaal afgezien van de inhoud, zien we iets op basis van eigenlijk onderzoek naar wat is de optimale lengte van e-mail headlines. En het grappige is, de meest optimale lengte is 0 woorden. Dus de hoogste open rate is bij een lege subject line, waarbij veel van de e-mail clients zeggen van, joh, ben jij niet je onderwerp van de mail vergeten? Als je echt geopend wil worden, is dat vaak the way to go. Is het wel vaak effectief als mensen je al kennen. Ja. Oftewel, wanneer het een persoonlijke mail is, dat je al eens iets met die persoon contact hebt gehad. In het geval van commerciële mail, dat mensen dat merk al kennen. Zo niet, dan gaan alle alarmbellen van de spam natuurlijk rinkelen als mensen het zien. Maar dit vind ik wel interessant, dat eigenlijk het meest opvallende gewoon het hebben van geen headline is. Nou, wanneer je dan uiteraard wel inhoudelijk gezien iets in die onderwerpenregel wil aanbrengen, dan blijkt het optimale aantal woorden tussen de 6 en de 10 te liggen. Dus niet ultra kort, maar ook zeker niet te lang. En dit is dus getest op basis van een onderzoek met een heel groot aantal e-mails in verschillende industrieën, verschillende landen, verschillende momenten van de dag. En daar hoog over blijkt dit dus de optimale lengte van een e-mail headline te zijn. En dan natuurlijk de vraag, ja, wat moet je dan inhoudelijk verkondigen om geopend te worden? En daar is natuurlijk heel veel mogelijk, maar een van de grotere wetmatigheden die we daarin zien, is de kracht van verlies, van negativiteit of fear of missing out eigenlijk in een wat populaire taalgebruik. En dit is groot geworden uit psychologisch onderzoek door Daniel Kahneman. En dit is tevens een moment om even stil te staan bij Daniel Kahneman. Hij is namelijk vorige week overleden. En hij is toch wel een van de grondleggers geweest van überhaupt de economische psychologie.
Ja,
heeft daar ook de Nobelprijs voor gewonnen. Dus nou ja, alle eer naar Kahneman. En het is inderdaad een testament aan zijn bijdrage aan de wetenschap. Dat we ook nu weer natuurlijk stilstaan bij de toepassing van zijn werk in copywriting. En wat eigenlijk de kern is wat hij in de jaren 70 ontdekt heeft en voor de Nobelprijs ook daarvoor ontvangen heeft, is het feit dat iets verliezen vele malen motiverender is dan iets winnen, hè, om dat verlies tegen te gaan. Dus simpelweg voor ons brein is het verliezen van €50 veel pijnlijker dan dat het vinden van €50 vreugde oplevert. Nou, en datzelfde principe dat manifesteert zich ook in e-mail headlines en copywriting algemeen, namelijk dat loss framing veel al motiverender is om te openen dan winstframing. Nou, wat is het verschil tussen last framing en winstframing? Dat heb ik hier op deze sheet als voorbeeld gezet. 2 e-mails van Amazon met exact dezelfde inhoud. Waarbij de eerste cadeautje, 5 euro korting voor jou. Nou, dat is echt game framing. Ja. Dit is 5 euro korting, kun je krijgen. Heb ik niet geopend, zoals je ziet. Ik viel niet te motiveren. Die mail die bleef ongeopend. Een week later kreeg ik weer een mail van Amazon. Vergeet jouw 5 euro korting niet. En bam, die is geopend. Daar hadden ze hem even.
Je bent het perfecte voorbeeld.
Niet alleen ik. Dit lijkt ook wel echt uit alle data naar dit soort headline technieken. Dat last framing, dus het benadrukken van loop dit niet mis, veel motiverender is. Er zit een zekere urgentie aan. Nou, dat heet ook fear of missing out. We vinden het gewoon vervelend om een stukje informatie te missen. Terwijl, joh, hier is een cadeautje van 5 euro korting. Voelt heel vrijblijvend. Dat kan morgen ook nog wel. Maar iets mislopen, dat vereist nu actie. En dat is nou precies wat je dus wil hebben natuurlijk. In die fractie van een seconde dat iemand besluit, ga ik deze e-mail openen. Nou, en je ziet het vaak. Je kan dit op vele manieren natuurlijk toepassen. Enerzijds in de framing. Anderzijds blijken gewoon e-mailcampagnes die geweven zijn rondom een tijdelijk moment. Zoals in dit geval de paaskorting van de webshop DoublePoint. Dat lijkt heel erg effectief te zijn. Dit is dus een 15% kortingsactie. Trouwens, kortingsmechanismen in de regel worden slecht geopend. Omdat we gewoon in onze mailbox vaak overspoeld worden met allerhande kortingen en aanbiedingen. Tenzij daar dus die fear of missing out omheen zit, zoals een tijdelijk moment. Nou, Black Friday is daar een voorbeeld van. Maar inhaken op een moment van de dag, dat is dus ook effectief. Net zozeer als dat bijvoorbeeld persoonlijke kortingscodes van tijdelijke aard effectief zijn. Hè, er zijn vele manieren om dit soort technieken natuurlijk in te zetten. En dat hoeft helemaal niet altijd aan een bepaalde feestdag gekoppeld te zijn. Je kunt dit eigenlijk 365 dagen per jaar toepassen, maar steeds in een andere vorm. Nou, een vraag die we de laatste tijd heel veel krijgen is, werken emoties nou in e-mail headlines? Emoties, de leuke smileys en afbeeldingen in cartooneske vorm. Wanneer je waarschijnlijk op dit moment in jouw mailbox kijkt, dan zijn daar best wel wat e-mails, met name commerciële e-mails, die emoties inzetten. Niet op de laatste plaats, denk ik, de e-mails vanuit Unravel gestuurd.
Ja, vanuit Tim.
Vanuit onze collega Tim, die toch al fan is van de emoties. Wat zegt de data nou over de effectiviteit daarvan? En dit is heel erg interessant, want Search Engine Journal, die heeft maar liefst meer dan bijna 4 miljoen e-mails getest. Waarbij ze steeds gekeken hebben, eigenlijk emotie versus geen emotie. Wat performt nou beter? En daarin blijkt dat mails zonder emoties net wat effectiever zijn. 52% open rate gemiddeld binnen de geteste campagnes versus 47% van de emoji-e-mails.
En hadden ze daar nog verdere dingen onderzocht? Verschillende variabelen? Als ik kan me best wel voorstellen, kijk, soms werkt natuurlijk iconografie, als het echt iets toevoegt, kan het juist wel weer interessant zijn. Maar alles is
exact dat. Ja, dus enerzijds zien we dit subtiele verschil wel helemaal hoog over. Mm-hmm. En tegelijkertijd zagen ze ook bij sommige doelgroepen, sommige sectoren, consistent emoties wel beter werken. Ja. Nou, wat is daar vaak nou de crux voor? Er moeten eigenlijk 2 voorwaarden voldaan worden. Enerzijds moet de doelgroep wel enigszins bevattelijk zijn voor emoties. Ja. En je hebt gewoon bepaalde segmenten, en dat kan op basis van demografische kenmerken zijn, maar net zozeer psychografische kenmerken, die hebben een zogeheten emoji-allergie. Dus die zijn als het ware wat aversiever naar emoties. Tegelijkertijd is het ook zo dat emoties met name goed werken wanneer je concurrenten het nog niet doen. En daarin heb je natuurlijk op een bepaald moment een zeker verzadigingspunt, dat als elke supermarktketen van Nederland ineens een nieuwsbrief met emoties begint te versturen, of aanbiedingsmails, dan wordt de effectiviteit daarvan automatisch minder. Nou, en vanwege die 2 randvoorwaarden zien we dus op dit moment al dat emoties netto misschien zelfs wat minder goed werken. Mm-hmm. Maar dat in sommige gevallen consistent ze wel beter werken. Namelijk wanneer je doelgroep er open voor staat en wanneer je concurrenten het nog niet zo heel scheutig gebruiken. Dus eigenlijk het meest praktische advies, en dat ga je vaak horen in dit webinar, is test het. Ja. Probeer een 50-50 AB-test te doen. Dus bij een identieke e-mail met een identieke subjectline verstuur bij 50% van de mensen met emotie, 50% zonder. En je gaat er gewoon achter komen wat voor jou beter werkt. Ook een vraag die we vaak krijgen is, werkt personalisatie? En 15 jaar geleden werd het voor het eerst een beetje mogelijk. Dus dat je eigenlijk op basis van de database aan persoonsgegevens die je bijhield van je e-maillijst. Bijvoorbeeld een voornaam kon integreren in de subject line. Nou, dat werd vervolgens breed uit toegepast, waardoor het ook alweer in effectiviteit afnam. Want in de early days waren er slechts een paar merken, een paar nieuwsbrieven die jouw voornaam noemden. Nou, wanneer je dat tegenkwam in je mailbox, dacht je, dat gaan we even openen natuurlijk. En dat werkte in de early days dus heel goed. Dus dat was maximale aandacht. Maar op een gegeven moment ontwikkelt, zoals bij vele marketingtechnieken, de doelgroep daar ook weer een antipathie tegen. En op een gegeven moment krijg je zelfs een backfire effect. Heb dat soms wel eens dan. Heb ik letterlijk 3 verschillende commerciële middels onder elkaar van verschillende merken, verschillende bedrijven.
Ja, ja, ja.
En dan staat allemaal, Tom, kijk nu onze nieuwste aanbiedingen. En nou ja, enzovoort, enzovoort. En dan is het bijna opvallend wanneer mijn voornaam dus een keertje niet tussen staat. Mm. Nou, dat is dus die backfire. En daar is afgelopen maand een grote meta-analyse over verschenen. Die dus eigenlijk gekeken heeft naar allerlei onderzoeken naar de effectiviteit van personalisatie van e-mails. En daar komen echt wel een aantal interessante inzichten uit. Want het is nou eenmaal een genuanceerd antwoord. Het is niet zozeer van je moet het wel doen, je moet het niet doen. Maar er blijken een aantal omstandigheden te zijn wanneer het wel en niet effectief is. En die zijn dus nu in kaart gebracht. En allereerst moet je stilstaan bij hoe vaak personaliseer jij als merk of jij als persoon binnen je campagne. Want je moet je voorstellen dat als jij in iedere mail die er vanuit jouw merk wordt uitgestuurd altijd een voornaam wordt ingezet, dan boet dat al in aan effectiviteit. Dus je moet, als je die techniek toepast, dat spaarzaam doen.
Maar eventjes, ik neem aan dat je bedoelt verder in de mail. Want aan aanhef lijkt me gewoon logisch dat hij daar wel staat, toch?
Ik heb het over de subject line.
Oh, subject line, oké.
Ja, dus de onderwerpregel. Dat is eigenlijk waar de grootste winst te behalen valt. Uiteraard ook in de mail, maar daar strijd normaal dat je kan zeggen beste een naam. Mm. Maar het is met name natuurlijk in die onderwerpregel, waarvan je dan in je mailbox vaak de eerste 6-7 woorden van ziet. Daar zou je met personalisatie op voornaam natuurlijk een aandachtsboost kunnen krijgen. Nou, daar blijkt het dus effectiever te zijn om dat soms wel, soms niet te doen. En dan vaker niet, dan wel. Dus dat is het eerste.
Ja.
Het tweede is dat het blijkt af te hangen van waar men is in de customer journey. En soms ben je vroeg in de customer journey. Oftewel, je bent bijvoorbeeld ingeschreven bij een webshop, maar hebt al een jaar niks besteld. Dus ben je eigenlijk nog niet heel ontvankelijk en doelgericht om daar iets te kopen. Nou, het blijkt op die momenten ineffectief, soms als averechts te werken, om dan nog met voornaam proberen mijn aandacht te pakken. Echter, op het moment dat ik al een zekere stap gezet heb binnen het aankoopproces bij die winkel, maar vroegtijdig gestopt ben, dan blijkt voornaam verdomd effectief te zijn om mij weer in dat proces te krijgen. Ik heb hier daar een voorbeeld van. Een mail van de wijnbeurs bovenin, die hebben daar gezegd, heer Van Bommel, dit zijn de wijnhoogtepunten van dit jaar. Ik had er al enige tijd niks besteld. Ik zat niet in een customer journey. En als ik daar dan mijn naam zie staan, denk ik van, nou, laat me zitten. Bol daarentegen heeft hier een moment gepakt laat in de customer journey. Namelijk op het moment dat ik een aantal producten in mijn winkelmandje had gelegd, maar vroegtijdig gestopt ben met afrekenen. En die hebben toen als e-mailaanhef gebruikt, wij hebben iets van je gevonden, Tom. En dat is heel erg slim. Ook hebben zij deze techniek goed door. Omdat ze eigenlijk...
Er zitten nogal meer technieken in hier natuurlijk.
Ja. Het voorbeeld van Bol gaat zo dadelijk nog een keer langskomen inderdaad. Nee. Want ze passen daar inderdaad meerdere dingen toe. Maar dit is een moment waarvan ze weten, hey, Tom zit laat in de customer journey. Hij had enig interesse in deze boeken. Heeft de bestelling niet afgerond. Wat kunnen we doen? Nou, dan blijkt dat voornaameffect juist heel effectief te zijn om hem weer verder in die customer journey eigenlijk te brengen. En tenslotte zitten er ook individuele verschillen tussen mensen in de mate waarin ze ontvankelijk zijn voor personalisatie. En enerzijds kun je die op basis van demografische kenmerken enigszins over de gemiddelde heen inschatten. Zo blijken bijvoorbeeld oudere mensen sneller positief te reageren op hun eigen voornaam dan jongere mensen. Die worden wat sneller ontwikkelen die een allergie tegen dit soort marketingtechnieken. Maar bovenal is het zo dat het gewoon van individu tot individu verschilt. En dat is natuurlijk wel een variabele die je in een database kunt gaan bijhouden. Dus je kunt door middel van je langdurige e-mailmarketingcampagnes te weten komen in hoeverre jij iemand bent die in meer of mindere mate op je voornaam gericht is dan ik. En dat kun je dus gaan bijhouden eigenlijk als variabele in je database. En vervolgens daarop daadwerkelijk je e-mailmarketing optimaliseren. Dus dat is eigenlijk het personaliseren van de vatbaarheid voor personalisatie. En dat is ultiem gezien heb je wel grote databases voor nodig. Veel frequentie van e-mails, veel verschillende klanten. Maar daar kun je natuurlijk wel op optimaliseren.
Ja.
En al basis met machine learning of, kunnen voorspellen ook. Is dit een persoon die waarschijnlijk wel of niet positief reageert op die personalisatie? Dus dat waren een aantal copywriting technieken. Als je die copywriting technieken nou interessant vindt, dit waren er een paar, dan hebben we daar ook een hele training over ontwikkeld. Die wordt door jou gegeven, Diede. Ja. Dus jij hebt daar, ik geloof in 10 lessen, eigenlijk alle eloquente technieken die je vanuit psychologie kunt toepassen in copywriting om aandacht te grijpen, de lezer vast te houden en natuurlijk uiteindelijk te converteren tot een aankoop. Die heb je daarin op een rij gezet. Dus die kan ik zeker aan iedereen aanraden die de technieken tot dusver in dit webinar interessant vinden. En doe dat ook vandaag, want alleen vandaag krijg je daar 50% korting op. En wanneer die 50% korting niet wil mislopen, ga dan dus zo dadelijk naar dit webinar naar www.unravelacademy.com. We zullen de link zo dadelijk ook in de chat zetten voor jullie.
Goeie verliesframe gooi je daar even in.
Ik precies practice what you preach.
Kijk,
hè?
Kijk, heel goed.
Ter ere van Kahneman, loss framing extra aangezet vandaag. Dan krijg je vandaag dus 50% korting op die training. En morgen is die weer voor de reguliere prijs van €397. Maar als je dus vandaag reageert, is dat slechts €198,50. 50% korting. Dat wilde ik toch maar even genoemd hebben.
Kijk.
En van daaruit, Diede, ja, ik wil graag ook stilstaan bij design.
Bij design. Ja. En ik zie je naar de chat kijken. Zijn er vragen die we nog moeten beantwoorden voordat we door kunnen gaan naar design? Of zeg je, begin er maar mee en dan kan ik even rustig in de chat kijken wat voor vragen er allemaal gesteld worden.
Nee, laten we inderdaad eventjes kijken. Want er zijn natuurlijk een aantal technieken die niet genoemd zijn in onze slides, maar waar de chat wel degelijk vragen over heeft.
Oké. Okay.
Begin ik even bij een techniek van Thijs. En die vraagt, en bewust een typfout maken. Hmm. Werkt dat? Laat ik het even goed framen. Fouten vallen wel op wanneer mensen doorhebben dat het fout is. Maar het valt wel op zoals alle negatieve dingen opvallen. En dat blijft dus ook kleven aan jouw merk. En dat is natuurlijk iets wat op korte termijn misschien de open rate van je e-mail dient. Maar op lange termijn niet ten goede komt aan de...
Ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is van je doel. Zeg maar. Als jij een soort van nieuw binnen wilt komen en je wilt aandacht trekken en je wilt menselijk overkomen, dan kan een typfout goed werken om die aandacht te trekken. Maar op het moment dat jij geen negatieve slordigheidsassociatie met je merk wil koppelen, ja, dan is het misschien weer net wat minder handig.
Ja, nou ja, precies dat. Dus er is bijna geen scenario, denk ik, waarin je dat zou willen. Tenzij je echt een soort van rare bait-and-switch methode hebt met een eenmalige aankoop van een product dat zo slecht is dat mensen nooit meer iets van je zouden willen kopen. Bij any means past de spelfouttechniek toe. Maar overal waar je een merk wil bouwen, is het ineffectief om, laat ik zeggen, dit soort fouten te maken. Omdat je daarbij zowel in je expertise als in je betrouwbaarheid echt inboet. Wat volgens mij ook al in de chat door iemand gezegd, ja, Thomas, die zegt, spelfouten gaat enorm ten nadele van je betrouwbaarheid. Wat toch wel een van de basisvereisten is om ons merk door te groeien. Geen problemen met internet. Sommigen hadden wel problemen met internet. Marielle zegt, mijn ervaring met Gmail is dat de mail gewoon binnenkomt. Zegt ze tegen Nienke. Dan ben ik wel benieuwd wat Nienke zegt. Nienke die vraagt, is het niet zo dat Gmail de mail niet sneller ziet als spam? Dat zou kunnen, maar ik vraag me wel af in de context van wat.
Wanneer, ja.
Ik ga even een stukje naar...
Wordt uitdagend als iedereen gesprekken met elkaar aan het voeren is.
Ja, je probeert wat interactiviteit.
Wel heel leuk hoor, daar niet van.
Nou ja, dus ga daar vooral mee door. Wat is het effect van de previewregel? Dat is een goede standalone vraag. Dus de previewregel is wat in Gmail inderdaad getoond wordt achter de onderwerpregel in de mailbox. En dat is de eerste zin die in de mail voorkomt. En veel commerciële mails maken daar dus dankbaar gebruik van door helemaal bovenin, dus eigenlijk nog boven de aanhef en de header, een aantrekkelijke, enthousiasmerende of nieuwsgierigheidsopwekkende zin te plaatsen. Nou, wanneer je dat goed toepast, werkt dat heel erg goed. Omdat je daarbij dus eigenlijk twee kansen hebt om aan te pakken, namelijk met je onderwerpregel en met die eerste zin. En tegelijkertijd worden alle fouten die gemaakt worden met die onderwerpregel, dus bijvoorbeeld dat die te lang is of dat daar woorden in staan die helemaal niet aantrekkelijk zijn, zoals nieuwsbrief, die worden ook, in die valkuilen wordt gesprongen met die previewregel. Dus goede copywriting is daarbij het advies.
Ja, dat is wel nog een mooi bruggetje naar de training, want daar gaat een heel hoofdstuk over aandacht en ook over goede koppen. Dus we hebben nu natuurlijk maar een uurtje nog heel veel te bespreken over e-mail, maar er staat heel veel interessants in.
Ja. Kun je headlines vaker gebruiken of werken ze maar één keer? Nou, dat vind ik een hele interessante, want je hebt natuurlijk headlines die... Het heeft alles te maken met uit welk psychologisch vaartje tappen ze. Wanneer dat er eentje is die jou activeert op basis van schaarste, dus fear of missing out, zal dat de eerstvolgende keer alweer wat minder effectief zijn. Omdat je namelijk eigenlijk een beetje indruist tegen wat die schaarste aanvankelijk waard was. Dus als jij iedere week met een topaanbieding komt die je niet mag missen, dan denk je na de derde keer als ontvanger wel een keertje van, het zal me wat met deze
partij.
Ik
denk dat timing daarin ook wel echt key is. Want ik bedoel, mensen onthouden dingen natuurlijk hartstikke slecht. Dus je kan best als iets goed werkt die techniek nog later een keer toepassen. Maar wat je zegt, als jij te veel dezelfde zinnen en te kort achter elkaar gebruikt, dan zou ik dat niet aanraden.
Ja. Nou ja, niet wanneer dus de drager van de effectiviteit van jouw mail, schaarste of iets tijdelijks is. Tegelijkertijd kan de identieke onderwerpregel heel effectief zijn wanneer het een signaalwoord wordt voor een beloning. En dat is bijvoorbeeld wat Albert Heijn kan doen met je wekelijkse bonusaanbieding is er weer.
Ja.
Dan wordt het echt een moment van de week waar je bijna al op anticipeert van, ik ben wel benieuwd wat er weer is. Waarbij juist die consistentie in onderwerpregel juist in dienst staat van de effectiviteit van die campagne. Dus je moet echt stilstaan bij wat is de onderliggende psychologische driver die ervoor zorgt dat deze e-mail headline werkt. En dat bepaalt vervolgens, kan ik hem vaker inzetten zonder te schaden of niet?
Ja, met oog op de tijd. Moeten wij door of hoe zitten we?
Nee, we zitten heel lekker in de tijd. Goed. Dus dat gaat, dat gaat helemaal goed komen. Okay. Lina vraagt, telt de emoji ook als een woord? Niet. Dus dat is dan weer een voordeel. Dus met die richtlijn van net van 5 tot 7 woorden werkt het best. Het was emojiloos. Het heeft ook alles te maken dat het emoji eigenlijk in één klap te verwerken is, omdat het iets visueels is. En woorden eigenlijk veel meer verwerkingscapaciteit vereisen van ons brein. Even kijken. Danique die vraagt woorden in de vorm van een zin of steekwoorden met de onderwerpen. Dus eigenlijk geen lopende zin als onderwerp, maar steekwoorden. Dat kun je doen. Maar het moet wel makkelijk te verwerken zijn. Dus de uitvoer zal bepalen in hoeverre dat...
En ook gewoon weer testen wat je eerder ook al zei. Als jij denkt dat dat voor jou goed kan werken, dan is het altijd interessant. Als je voldoende data hebt natuurlijk, om er gewoon een goede AB-test op los te laten.
Ja. Lennart, die vraagt, geldt alle informatie met de gekozen woorden en emotie ook voor B2B? Nou, alle technieken tot dusver werken zeker ook voor B2B. En juist de randvoorwaarden die we genoemd hebben, maken hem soms zelfs effectiever bij business to business. Bijvoorbeeld wat we net zeiden met emoties werken vooral goed wanneer je concurrenten dat nog niet doen. Dat maakt hem in de regel effectiever in te zetten bij business to business, waarbij veel bedrijven nog enigszins terughoudend zijn met emoties. Terwijl webshops, inmiddels alweer 5 jaar lang al hun e-mailcampagnes neigen te overladen met emoties. Waardoor de effectiviteit juist bij business to consumer afneemt. Dus het is met name ook, wanneer werkt iets wel, wanneer werkt iets niet. Wat bepaalt of dat voor B2B dus effectief of minder effectief is. Werken full caps, dus enkel en alleen hoofdletters in de e-mail headline die er. Die komt niet in de sheets voor, maar een hele goede vraag.
Niet in de sheets voor. Ja, nou, over Jeroen. Het algemeen zijn wij sowieso vanuit psychologie niet zo heel erg fan van caps lock. Maar dat heeft met name ook te maken met het feit dat caps lock slechter leesbaar is. Waardoor je dus mensen eigenlijk meer moeite laat doen om een zin te lezen. Waardoor ze het ook minder goed kunnen verwerken. Mm-hmm. Ik denk persoonlijk ook in de subject line dat het vaak te schreeuwig overkomt. Tenzij het heel erg opvalt tussen allemaal 100 mails waar er misschien één van staat en er een hele belangrijke boodschap in staat. Maar over het algemeen zou ik adviseren daar geen gebruik van te maken. Ja, waren dat
is een hele. Ik vind, zeker. Ik vind het ook wel leuk dat je die ook heel makkelijk kunt testen natuurlijk met de AB-test van je e-mailcampagne. Je ziet zelden dat caps lock beter werkt. Integendeel, vaak significant minder goed. Even kijken, is de V vandaag expres met hoofdletters? Welke V?
Welke V?
De topics van vandaag. Nou, niet op deze slide in elk geval.
In ieder geval niet bewust.
Nee. Luc kreeg meteen FOMO bij de aanbieding van de training.
Kijk,
dus
heel goed.
Dat is goed om
goed
te horen. Werkt het schaarste principe, 300 plekken beschikbaar, nog als een social proof. 514 anderen gingen je voor het tegenspreekt. Dat is in het geval van onze webinars zo mogelijk. Wij hebben 300 plekken beschikbaar voor een webinar, wat feitelijk ook zo is binnen ons softwarepakket. En we hadden 514 inschrijvingen mogelijk voor dit webinar. Dan geldt het wel voor dat aantal inschrijvingen. Het gemiddelde is van wat er de afgelopen 7 dagen is ingeschreven voor meerdere webinars. Ja. Dus stel dat jij vandaag voor 2 webinars voor de komende weken inschrijft, dan telt het daarbij op. Dus vandaar dat die 2 uiteen kunnen lopen. Maar het is werkelijk zo dat na 300 deelnemers de webinar vol zit. En dat is niet onze cap, dat is door onze softwareoplossing zo ingegeven. Dus geen leugens aan
die. En
sowieso
is dat wel goed om erbij te vertellen dat schaarste en social proof natuurlijk altijd vooral effectief zijn als het ook daadwerkelijk waarheid is. Dus daarin is ook wel altijd advies om daar niet te veel of überhaupt niet mee te spelen, ethisch gezien natuurlijk, omdat het en nou, ethisch niet verantwoord is, maar ook daarnaast ook het beste werkt als iets daadwerkelijk populair is. Want iets populair maken wat het eigenlijk niet is. Ja, verlies je ook je geloofwaardigheid mee. En zelfs voor schaarste natuurlijk, zoals jij net zei. Als iets deze week schaars en volgende week weer, ja, dan verliest dat toch wel een beetje zijn kracht.
Ja, tenslotte, Rosa, die geeft jou complimenten, Diede. Dus dat is altijd leuk om te horen. Ik heb de cursus gedaan en het is zeker een aanrader. Dus,
nou, superleuk.
Nou, dat vinden we waanzinnig leuk om te horen. Er zijn nog zeker wat meer vragen. Die gaan we zo dadelijk behandelen.
Ja, want dus we hebben nog 2 grote onderwerpen natuurlijk. Dus laten we lekker doorgaan voordat we straks helemaal uitlopen. En waar we nu mee verder gaan is design. Want de vraag is natuurlijk, oké, naast copywriting technieken waar je natuurlijk heel veel mee kan doen, moet je überhaupt eigenlijk wel veel focus op design hebben binnen e-mail? En daarvoor heb ik hier 2 e-mails die ik aan je wil laten zien. De linker eigenlijk ontzettend weinig design elementen. En de rechter ontzettend veel design elementen. En de vraag is, ja, wat werkt nou eigenlijk beter? En dit is wel interessant, want die linker e-mail die je hier ziet, die is van
Robert Cialdini.
Robert Cialdini, ja. Wie kent hem niet? Bekend sociaal psycholoog die met name bekend is geworden door de 6 en inmiddels 7 beïnvloedingsprincipes. Dus social proof, schaarste die we net hebben genoemd. En nog de rest daarvan. Maar zoals je ziet gebruikt hij, nou ja, hij zou het echt wel moeten weten natuurlijk met al die onderzoeken naar gedrag die hij heeft gedaan, ontzettend weinig design elementen. En dat is niet voor niks, want misschien voel je het ook al een beetje aan wanneer je naar deze 2 e-mails kijkt. Die rechter voelt meteen meer salesachtig. En ik denk dat het niet voor niets is dat net bij de eerste vraag aan het begin heel veel deelnemers woorden benoemden die te maken hadden met verkoop. Want als we ergens natuurlijk een beetje een hekel aan hebben gekregen door de overspoeling van e-mails met aanbiedingen, met van alles en nog wat, dan is het wel het feit dat iemand weer iets aan je probeert te verkopen, terwijl je er eigenlijk niet op zit te wachten. En dat is natuurlijk wel wat er gebeurt op het moment dat jij je e-mail helemaal volgooit met design-elementen. Dus daarin is de vraag, moet dat nou wel of moet dat nou niet? Nou, we gaan om daar iets verder op in te duiken, beginnen met een leuke technieken die je kan toepassen op het gebied van design. Mm-hmm. En de eerste die ik met je wil delen is de short starter techniek. En deze techniek die speelt enigszins in op design. Want wat deze techniek namelijk doet is de eerste zin van je boodschap lostrekken. Dus je kan natuurlijk een e-mail beginnen met een volledige eerste alinea waar van alles in staat. Maar wat je ook kan doen, en het blijkt ontzettend goed te werken wanneer je aandacht wilt trekken, is de eerste zin lostrekken van je alinea. En dat kan natuurlijk van alles zijn, maar het beste werkt om daar iets van een uitnodigende, nieuwsgierigheidsopwekkende zin van te maken.
Vaak dus ook gewoon de kernboodschap van je mail. Wat is het ultieme voordeel dat men eruit kan halen?
Ja, want mensen hebben natuurlijk ontzettend weinig aandacht. En als je nou echt wil dat ze in ieder geval de belangrijkste boodschap lezen, dan moet je die gewoon lekker in die eerste zin zetten. En wat ook heel goed kan werken, is dus zo'n zinnetje bijvoorbeeld. Je raadt het nooit of wist jij dit al? En op het moment dat je mensen daarmee echt kan pakken, dan trek je ze als het ware de rest van je e-mail in, waardoor de kans dat ze de rest van je e-mail ook daadwerkelijk lezen een stuk groter wordt. Dus een hele makkelijke, maar wel een hele mooie techniek. Nou, dan een echt specifieke brein do or don't gericht op design binnen e-mail. En dat is namelijk, moet je nou 1 kolom of 2 kolommen gebruiken? Want dat blijkt namelijk ontzettend veel invloed te hebben op of mensen uiteindelijk je e-mail bellen of niet lezen. Nou, het blijkt zo te zijn. En op zich zien we dat gelukkig ook wel bijna bijna altijd, maar het gaat nog wel eens mis, dat twee kolommen eigenlijk helemaal niet goed werkt. Dus mocht je dat op dit moment nog toepassen, nou, maak gebruik van het inzicht, want het brein vindt dat niet fijn, moet meer moeite doen om het te verwerken, vindt het minder prettig om te lezen en uiteindelijk komt je boodschap daardoor veel minder goed over.
We hebben dat ook echt met workload getest, hè?
Ja.
In het brein. Dus we hebben een aantal mails met een single column, wat je gelukkig steeds vaker ziet. En die multicolumn mails getest. Wat zagen we nou? Wanneer je dus twee kolommen naast elkaar hebt, zien we in de eye-tracking dat men eigenlijk veel moeilijker kan oriënteren. En we zien met EEG, dus met elektrodes op het hoofd om hersenactiviteit te meten, zagen we dat de workload, dus de hoeveelheid moeite die men moest doen, echt een stuk hoger lag.
Ja.
Nou, het brein is lui en stopt gewoon veel sneller met die e-mail te scannen op die.
Ja. Ja, dat is misschien sowieso wel leuk om te vertellen natuurlijk, want deze inzichten, nou, die hebben we niet zelf bedacht. Die halen wij grotendeels uit neuromarketingonderzoek wat we doen, waarbij we dus echt met EEG en eye-tracking kijken wat gebeurt er nou in het brein op het moment dat iemand een e-mail leest. Of überhaupt van plan is het wel of niet te lezen, want dat is natuurlijk al überhaupt vaak de vraag bij e-mails. En daarin zien we dus hele interessante dingen die ons deze inzichten kunnen vertellen. Zo ook deze, namelijk de tweede do or don't. En dat is namelijk de vraag, ja, hoe moet je header er nou uitzien? Moet je nou een grote header doen, waar je iets heel interessants, een leuk plaatje in kan zetten of noem maar op? Of moet je juist een kleine header gebruiken?
Grote header. Gewoon lekker iets visueels, gewoon bam, dat je even binnenkomt.
Ja, nee, dat is helaas fout. Jammer, jammer dat je het niet wist. Nee, een kleine header. En waarom? Nou, dat heeft wederom weer te maken met die aandacht. Want je hebt, als mensen je e-mail openen, echt maar een heel klein moment en ook heel weinig kans om echt die aandacht te grijpen. Dus op het moment dat jij een veel te groot gedeelte van die fold helemaal vult met bijvoorbeeld een plaatje, met bijvoorbeeld je logo, wat mensen op dat moment eigenlijk helemaal niet interessant vinden, ja, dan is dat super zonde, want je verliest daardoor eigenlijk een hele grote kans om die aandacht te trekken en toch eigenlijk wat je aan mensen wilt vertellen ook te kunnen vertellen, omdat ze afgehaakt zijn als ze door jouw grote header je e-mail wegklikken. Maar, uitzondering, is wanneer jij echt een header kan maken waarin jij mensen toch zo nieuwsgierig kan maken dat ze denken, hé, hier wil ik toch meer van weten, want waar gaat het nou over? Zoals Albert Heijn hier heel mooi deed. Belangrijk nieuwsbericht Albert Heijn. Ja, je voelt het al een beetje. Wij mensen zijn ook geprogrammeerd om aandacht te hebben voor dingen die belangrijk zijn. Dingen die nieuws zijn. Behalve de nieuwsbrief natuurlijk, zoals we net hebben geweten. Omdat we inmiddels zo geconditioneerd zijn op het negeren van de nieuwsbrief. Maar op het moment dat we toch het gevoel hebben van, oeh, dit zou wel eens echt belangrijk voor mij kunnen zijn. Ja, dat is de uitzondering dat een grote header juist alweer kan helpen om die commitment te creëren, om de rest van die mail te gaan lezen. Want op het moment dat je mensen hiermee in je e-mail trekt en ze gaan scrollen, ja, dan heb je juist weer een stukje commitment gecreëerd, waardoor de kans dat ze hem daadwerkelijk uitlezen ook groter wordt.
Wat ik wel interessant vind, is wat daar dan onder stond. Hebben ze het waargemaakt?
Dat is de vraag.
Albert Heijn die stuurt je niet elke week een mail met, hey, dit is echt even belangrijk.
Ja.
Dus op het moment dat ze dat doen, dan zul je in de eerste instantie zeggen, nou, we gaan wel echt even kijken, want deze toon hoor ik normaal gesproken niet. En als er vervolgens staat, je krijgt deze week niet twee sinaasappels voor een euro, maar wel drie, denk ik, nu ben je wel echt aan het overpromisen, underdeliveren.
Ja, goed punt. Je moet het natuurlijk wel waarmaken en je moet dit spaarzaam inzetten. Want op het moment dat je dit te vaak doet en mensen hebben op een gegeven moment je trucje zo gezegd hoor. Ja, dat wil je natuurlijk voorkomen. Want als we ergens een hekel aan hebben, is dat we het gevoel hebben dat we gemanipuleerd worden of heel bewust beïnvloed worden. Terwijl dat natuurlijk overal gebeurt. Maar echt als mensen dat daadwerkelijk gaan voelen en het werkt niet, ja, dan kan je het beter niet doen. Maar als je daadwerkelijk een belangrijk bericht hebt, dan kan het goed werken.
Luc had hier een vraag over, die rechtstreeks erop aansluit. Dus ik vroeg van Albert Heijn, die moet het dan wel waarmaken. Luc die ontving eergisteren, het was 1 april, ontving hij een mail van een bepaalde winkel, wiens naam we niet zullen noemen.
Okay.
Althans, dat doet Luc zelf ook niet. En in die onderwerpregel was een aanbieding die echt too good to be true was.
Mm-hmm.
Dus letterlijk, alles een jaar gratis bij wijze van spreken.
Ja. Yeah.
Luc opende de e-mail en vervolgens stond er, joh, grapje, gefopt.
Wat slecht.
Nou, dat was de vraag van Luc. Is dit goed of is dit slecht? Maar ik denk dat jouw reactie wel boekdeus.
Nou ja, ik vind het slecht, maar ik vind het ook wel weer, omdat het zo slecht is, grappig. Maar ik denk niet dat het echt heel goed werkt. Uiteindelijk, het ligt ook heel erg aan wat voor winkel, wat voor context. Ja, ik vind het tricky, moet ik eerlijk zeggen.
Vinden mensen dit leuk of doet dit schade aan je merk?
Ja.
Ik denk dat echt alles bepalend is hier. Welke relatie heeft deze webshop met de ontvanger van die mail?
Ja.
Net als een mens, als een wildvreemde bij jou je laat struikelen of weet ik veel wat voor naar grap uitmaakt. Dat voelt anders dan wanneer een van je beste vrienden dat
doet. Precies.
En dat is natuurlijk met e-mailmarketing net zo. En ik denk 9 van de 10 keer is dit niet effectief.
Nee, dat denk ik ook niet. En ik denk dat die teleurstelling die je merkt daardoor, als je echt die aanbieding had willen hebben, niet per se gunstig is voor het merk. Nee. Nou, ik hoop wel dat Luc erom heeft kunnen lachen, maar dat gaat hij ons misschien nog vertellen. Dan gaan we naar de volgende. Do or don't in het brein binnen e-mails. En dat is de volgende. Daarbij ben ik benieuwd of jullie weten welke header beter is, of dat de linker of de rechter is. En dan moet ik zeggen, dat gaat natuurlijk even duren voordat mensen reageren. Dus laat ik vast vertellen waar ik naar op zoek ben. De linker van de H&M, die heeft wat elementen erin die beter werken. En waarom is dit zo? Het heeft te maken met iets wat we het familiarity principe noemen. En dat legt uit dat ons brein zaken fijn vindt op het moment dat ze op de plek staan waar we ze verwachten. We verwachten een logo vaker linksboven, omdat die simpelweg daar vaker wordt getoond. En dat zorgt er ook voor dat op het moment dat die daar dus staat, dat we dat als positiever ervaren. En het geldt niet alleen voor logo's binnen e-mails, maar het geldt bijvoorbeeld ook op websites en webshops, waarbij het ook daadwerkelijk een groot effect op conversie kan hebben. Bijvoorbeeld soms zien we dat een menu, wat we bijvoorbeeld op mobiel vaak rechtsboven wachten, als dat ineens linksboven staat, dat dat dus echt een negatief effect heeft op conversie. En dat is ook hier het geval. Binnen nieuwsbrieven wil je gewoon dat elementen die we kennen op plekken staan waar we ze verwachten, zodat mensen zo gemakkelijk mogelijk met je e-mail aan de slag kunnen. Dan een plaatje die jullie wellicht al wel eens hebben gezien, maar het is wel een hele belangrijke. En misschien wel niet, dan is die nieuw voor je vandaag. Maar dit gaat over foto's binnen e-mails. En dan specifiek binnen deze e-mails, waar moet iemand nou kijken die op die foto staat? En dit was een advertentie van Luiers, waarbij ze het babytje in eerste instantie recht in de camera lieten kijken. Wat we zien op die vlekken die je hier op de sheet ziet, is hoe vaak mensen ernaar gekeken hebben. En hoe roder, hoe vaker er gekeken wordt. Nou, wij mensen hebben automatisch aandacht voor menselijke gezichten en dat zie je hier ook terug. Dus wordt heel veel naar het schattige gezichtje van de baby gekeken. Maar de tekst waar het eigenlijk om ging om die luiers te verkopen, die wordt bijna niet gelezen. Dus wat volgens hebben ze het babytje naar de tekst laten kijken. En daarbij zagen ze dus dat er een enorme switch van aandacht plaatsvond van het gezichtje naar de tekst, omdat we heel erg geneigd zijn gezichten en gaze cues, zoals we dat dan noemen, van mensen te volgen, omdat dat ons al vroeger leerde waar belangrijke informatie gevonden kon worden om te overleven. En dit is in e-mails natuurlijk niet anders, want hier gaat het nog ontzettend vaak mis dat er gewoon niet gekeken wordt naar belangrijke call to actions, of dat juist de persoon op de foto überhaupt van het scherm afkijkt. En omdat je natuurlijk ook binnen e-mails maar een hele korte periode hebt dat je die aandacht kan grijpen, omdat mensen helemaal überhaupt al weinig aandacht hebben. En als ze aandacht hebben, dan wil je dat maximaal benutten. Dus zorg er daarom ook voor dat binnen je e-mails de fotografie slim wordt ingezet door juist te focussen op de belangrijke call to actions. Maar, mooi bruggetje naar dit gedeelte, want we zeiden net natuurlijk al even, we doen veel neuromarketing usability research naar e-mails onder andere, maar ook naar websites, om te kijken wat gebeurt er nou wanneer mensen daarmee aan het interacteren zijn op onbewust breinniveau. Ze kunnen precies zien waar mensen kijken en waar ze dan vervolgens op aangaan. Dus we halen daaruit of de workload te hoog is, of iets te moeilijk is, welke elementen juist verlangen opwekken, zoals ze dat dan noemen. En dit is natuurlijk super interessant, want je kunt e-mails AB testen, zoals we net zeiden. Dus dat is natuurlijk een hele mooie, clean manier om één specifieke aanpassing te meten. Dus stel je verandert de kop en je kijkt of dat werkt, dan weet je dat het aan die kop heeft gelegen. Maar soms is het natuurlijk zo dat jij, je hebt maar beperkte data, je hebt maar beperkte aantal mensen die op je mailinglist staan. Dus je wilt misschien verschillende dingen tegelijkertijd testen. Maar dan is de vraag, als je dus ziet dat de ene e-mail beter werkt dan de andere, waar kwam dat dan specifiek door? Want dat weet je dan niet meer. En dat is het mooie met het neuroonderzoek, omdat we precies zien waar mensen kijken met de eye-tracking en vervolgens wat dat dan in het brein doet, kunnen we exact naar boven halen wat bepaalde elementen voor effect hebben en wat voor succes dat dan oplevert binnen je e-mailcampagne. En daarbij is het interessant, want vaak denken we, oké, we hebben aanbiedingen in onze e-mail, die willen we verkopen en die gaan wij heel groot, zoals Hema hier mooi doet, met een kleurtje opvallend, alle aandacht naar die aanbieding of naar dat specifieke product. Maar wat super interessant is, en we noemen dit ook wel banner blindness. We hadden het er net al even over. Wij mensen zijn zo gericht op het vermijden van ja, mensen die ons wat proberen te verkopen. Dus dat we, daar zijn we helemaal op gericht. Waardoor we dus ook zien, zoals je hier op het filmpje ziet, dat op het moment, dat stipje is namelijk de eye tracking data. Bam. Dat we bij het blokje komen wat maar enigszins meer lijkt op een aanbieding of wat dan ook. Dat we het gewoon skippen. Dus we gaan er gewoon volledig overheen. En daarin zien we weer dat het soms juist ontzettend goed kan werken om in te blenden. Dus juist helemaal niet te lijken op iets van een aanbieding of iets wat je wilt verkopen. Maar juist echt als een hele simpele e-mail met weinig design. En het verschilt natuurlijk wel per situatie, maar het is wel een belangrijk inzicht.
Ja, nou, en vooral niet soort van één lange strook maken met één effen kleur en een product daarin. Het schreeuwt gewoon banner.
Ja.
En ons brein heeft zoiets van, nou, daar springen we even overheen. En we zien tot twee keer toe achter elkaar hier gebeuren, inderdaad.
Ja.
Goed. Ja, nou, de chat gaat los hoor, Diede. Dus ik weet niet of het heel om de goed. Mok te doen is, of omdat we toch wel met een hele leuke enthousiaste...
Ik denk de mok.
Toch de mok. Thomas, die vraagt over de... net inderdaad over de hoofdletter V. Dat was in de aanbiedingsslide over alleen vandaag 5% korting. Waarom is vandaag met een hoofdletter V? Nou, we hadden het er net al over dat alles in caps lock, dat werkt in de regel niet zo heel erg goed. Mm-hmm. De titelstijl die het beste werkt, dat heet dan ook titelstijl, is wanneer elk eerste woord met een hoofdletter begint, zoals een filmtitel is. Dat is ook heel vaak doorgetest in advertentieteksten, ook in Google AdWords bijvoorbeeld. En wanneer dus elk eerste woord, behalve lidwoord, met een hoofdletter begint, grijpt de meeste aandacht, want je hebt wel een soort officiële, nou ja, koptekst die daardoor nog meer het entreepunt vormt van de tekst, zonder dat je daarbij inbindt aan de duidelijkheid wat je zou hebben met als alles caps lock is.
Ja.
Even kijken. Kun je ook, Jeroen Rekker die vraagt, kun je ook kleine elementen inzetten, bijvoorbeeld pijltjes die wijzen naar de tekst? Dus in plaats van bijvoorbeeld de visuals die we net hadden, pijlen of in de vorm van emoties. Zeker.
Oh, ja. Oh, leuk dat je erbij bent.
Ja.
Ik ken Jeroen, dus ik dacht, daarom was ik even hoi.
Ah, ik zag ja, een soort van inderdaad aanspringen.
Ja.
Lisette die vraagt of zegt tegen Marielle, interessant, want het voorbeeld in dit webinar beïnvloedt voor mij geloofwaardigheid van of de schaarste of social proof. Dat is totaal van alle webinars was, ja, dit ging nog over de discussie inderdaad, van dat je, hoe kun je meer inschrijvingen hebben dan plekken. Dat is net als in een vliegtuig eigenlijk. Kijk, je hebt altijd no-shows of inderdaad wat Marielle aangaf. Zij doen ook webinars, hebben vaak meer inschrijvingen dan daadwerkelijk beschikbare online stoelen. En dat komt dat veel mensen zich ook inschrijven om het later terug te kijken of de sheets te downloaden. Dus dat klopt helemaal. Madelon die vraagt, wat is het effect van 3 USP's benoemen aan het begin van een e-mail? Bijvoorbeeld om de ontvanger een vakantie te laten boeken.
Ja, ik denk dat die timing interessant is. En bedoel je dan echt benoemen in de tekst of boven in de header zetten? Kijk, soms wat we zien is dat natuurlijk positieve informatie zoals USP's kunnen wel goed werken om mensen te overtuigen. Maar als het je eerste echt zinnen van een e-mail zijn, dan zou ik dat weer niet per se adviseren. Tenzij dat een hele belangrijke boodschap is. Simpelweg omdat je die ruimte beter kan gebruiken voor de belangrijke boodschap die je op dat moment hebt. En dan later, als mensen al eenmaal interesse hebben in die boodschap, juist die positieve informatie toevoegen door de USP's daarin neer te zetten. Want ja, tenzij het echt zulke knallers van USP's zijn dat ze je meteen overtuigen om met je in zee te gaan, zou ik dat niet op die plek neerzetten.
Ja, precies dat. Vrouwtje zegt, heeft iedere nieuwsbrief een titel nodig? En dan dus ook nog een ultrakorte eerste alinea. Of is dat dubbel op? Dus niet de headline, maar, of het onderwerp, maar echt de titel bovenin.
Ja, ik denk niet dat dat per se altijd nodig is. Want wat we net natuurlijk ook zagen, is dat dat eigenlijk ook weer een design element is. Dus wat daar ook weer gebeurt, is dat je toch ook weer een iets meer commercieel laagje over je e-mail kan gooien, terwijl dat soms niet nodig is, omdat je juist soms meer wil inblenden en meer informatief wil zijn en meer mensen in je e-mail wil trekken. Dus een titel is niet per definitie altijd nodig. Kijk, op het moment dat jij zo'n waardevolle titel hebt, die heel belangrijk is om mensen erin te trekken, dan kan het wel weer goed zijn. Maar ook hier geldt weer, ja, test het vooral. Maar het is absoluut niet altijd nodig.
Jorrit, die vraagt, wat is beter? 1 onderwerp in de nieuwsbrief of reclame-mail of een stuk of 4? En
1 of 4, dat is ook een flinke...
Ja, maar moet je inderdaad een palet aan onderwerpen langs gaan, van waaruit mensen kunnen kiezen van, hé, hier zou ik me in willen verdiepen. Of één mail, één boodschap, één gedachte. Er is natuurlijk een plek voor allebei in potentie. Hoewel we vaak wel zien dat merken veel meer willen vertellen dan dat klanten willen luisteren. Dus vaker is het veiliger om je te beperken tot één hoofdonderwerp en daar die hele mail op te richten, waardoor die mail automatisch korter, beknopter en doelgerichter wordt. Nou, dat is binnen de aandachtspannen die men heeft vaak een stuk effectiever om überhaupt een click-through te genereren. En dat werkt daarin vaak het beste. Maar in sommige sectoren is het zo dat juist het bieden van verschillende onderwerpen effectiever is, omdat dat is wat men verwacht. Letterlijk, elke vrijdag kijk ik uit naar de nieuwsbrief van Nick Colenda. Nick Colenda, dat is ook een consumentenpsycholoog uit Amerika. En die deelt daarin gewoon de tofste findings die hij die week geleerd heeft. Hm. Nou ja, daarin zou ik niet één ding willen, want dan is de kans veel groter dat dat ene ding nou net niet is wat ik interessant vind. Maar wat hij doet is eigenlijk een soort van bulletlijst. Maar nou, dit zijn gewoon de dingen die ik gezien heb. En dat is heel erg prettig. Dus het kan werken, maar meestal niet.
Ik denk dat we door moeten. We hebben nog 10 minuutjes en nog een heel onderwerp.
Ja, maar dat onderwerp dat is eigenlijk super simpel.
Oh, nou,
want dat
kijk,
gaat over
dat
de campagne-strategie. En dat zijn meer brede overkoepelende zaken. Van hoe vaak moet je nou mailen? Mm-hmm. Wanneer moet je nou mailen?
Ja.
En helemaal in de kern is het effectief om vaak te mailen. Nou, en dat blijkt inderdaad zo te zijn. En het is zelfs effectief om vaak in iemands mailbox te komen. Ook al opent die persoon de mails niet. Zo blijkt. Want dat is voor branding namelijk gunstig. Je denkt dan soms vanuit e-mailmarketing kant van, zijn we niet te irritant? Hè, als we elke week maar weer een mail sturen. Nou, dat valt wel mee. Ik bedoel, als mensen geen zin in je hebben, dan negeren ze je. En is dat niet iets wat als een soort negatief label aan je blijft plakken? Helemaal niet. Wat het wel doet als tegenhanger, is dat iedere keer dat mensen jouw merk tegenkomen, draag je een steentje bij aan het zogenaamde meer exposure effect. En dat is simpelweg dat merken die we vaker zien, we net wat aantrekkelijker vinden. Geldt niet alleen voor merken, ook voor personen. Geldt ook voor allerlei dingen des levens. Hoe vaker je het ziet, hoe aantrekkelijker het wordt.
Toch denk ik wel dat hier een grens aan zit, hoor.
Ja, je moet ook niet iedere dag. Er is een punt dat men op die uitschrijfknop gaat drukken. Dat ze denken van, je bent nu overdag mijn mailbox aan het. Maar het punt is, wat ik bovenal wil maken, ook wanneer men jouw mail niet opent deze week, is het niet zo dat die mail ineffectief is geweest.
Nee, precies.
Dat is puur die gedragscomponent wat fijn is voor de directe sales. Maar aan de zijlijn heb je nog een brandingselement, waarbij gewoon het feit dat mensen jou gezien hebben, wel weer bijdragen aan het top of mind zijn. En ook nog eens in een positieve zin, positieve merkassociaties dankzij het meer exposure effect. Uiteraard heb je het liefst ook een hoge open rate en een hoge click-through. Nou, en daarbij kan het helpen dat je op het juiste moment bij de juiste persoon binnenkomt. En dan is altijd de ultieme simpele vraag die we vaak hoorden. Wanneer moet je mailen? Welke dag, welke tijd? Nou, het liefst zou je dan horen donderdagmiddag 1:30. Dat is de tijd om te mailen. Want dan wordt het minst gemaild. Heb je de grootste kans om een beetje aandacht te pakken. Maar helaas is het niet zo simpel. En gelukkig ook maar. Want ja, het zou gewoon niet zo simpel kunnen zijn. Het is een genuanceerd antwoord. In de zin dat het afhangt van wat voor soort dienst of product heb je. Om eigenlijk een voet tussen de deur te krijgen in de aandacht van je doelgroep. En daar is afgelopen jaar een heel groot goed onderzoek gedaan, waarbij ze overkoepelend over heel veel e-mailcampagnes geanalyseerd hebben over wat voor soort diensten en producten doen we nou goed op wat voor moment. En dan zien we bijvoorbeeld dat e-commerce een heel ander optimaal moment kent dan een B2B-dienst. En dat is ook logisch, want de mindset van waaruit je wel of niet ontvankelijk bent voor een bepaald iets, dat wisselt heel erg per dag. Ik bedoel, in het weekend hebben we heel veel tijd om onze mailbox te checken en al dan niet te reageren. Maar een B2B-dienst gaat in het weekend echt geen voet tussen de deur krijgen. Terwijl misschien andere producten dat dan weer wel hebben. Nou, en hier zijn eigenlijk alle inzichten uit het onderzoek op een sheet gezet. Maak er vooral een foto van of download de sheets achteraf terug. Nou, we zien bijvoorbeeld dat e-commerce, webshops, die doen het vaak het beste op dinsdag en donderdag. Vaak is maandag een van de minste dagen, omdat onze mailbox dan volloopt. En dan het liefst in de ochtend. Business to business doet het goed op maandag en dinsdag vroeg in de week. Ook al wordt er dan meer gemaild. Hè? Dus het is letterlijk zo dat je meer concurrenten hebt vroeg in de week van andere business to business merken die iets proberen te doen. En toch is de ontvankelijkheid en de mindset om iets op te starten groter. Click-through is gewoon groter daar. Software diensten, software as a service, SaaS, die doen het vaak goed op dinsdag en donderdag. Net als e-commerce. En fysieke retail en hospitality, dus eigenlijk alle mails die gaan over iets wat men fysiek kan doen, doen het goed laat in de week. Dat vind ik heel erg interessant. Dat we, alsof we bijna alweer meer met ons hoofd in het weekend zitten, waar die fysieke dingen een grotere rol spelen. Dus laat in de week op donderdag. En marketing services, die hebben een heel specifiek moment, namelijk woensdagmiddag.
Nou,
dat vond ik toch wel heel erg gaaf. Om op basis van die data dit soort dingen te kunnen zien. En er zijn een aantal andere technieken die je kunt toepassen op het snijvlak van timing en inhoud. Een daarvan is de anniversary techniek, waarbij je eigenlijk personalisatie inzet om te vieren hoe lang iemand klant is. En in plaats van dat je personaliseert op naam, hè, wat we eerder zeiden, heb je natuurlijk data van hoe lang is deze persoon al klant bij ons. En daar kun je ze voor bedanken met een speciale aanbieding. En dat zijn vaak mails die in de regel een goede click-through hebben. Je ziet hier twee voorbeelden, eentje van Twitter, happy Twitterversary. Het is nu X, ik ben benieuwd hoe die mail er nu uitziet. En daarnaast hebben we Wijnbeurs. En die vieren mijn tweejarig lidmaatschap bij hun. Nog meer wijn. En tenslotte, en hiermee maken we het cirkeltje rond met een eerdere mail van Bob.com die we zagen, is die card reminder. We zagen net al dat personalisatie vooral goed werkt laat in de customer journey. Mm-hmm. Dat zagen we toen in de context van, hey joh, je hebt nog wat producten in je winkelmandje liggen. Dat is sowieso een van de grootste kansen om door middel van e-mail marketing mensen te heractiveren. Om eigenlijk een zijstap die ze gemaakt hebben uit de customer journey weer recht te trekken en ze in die customer journey te trekken. Dus wanneer je data hebt, en dat zou je moeten hebben, een bijhouden online over waar jouw klant op dit moment zit, welke stap ze gemaakt hebben, of ze eventueel daar dus uitgestapt zijn, dan heb je goud in handen om daarop doelgericht je e-mail marketing te richten. Waarmee je op het juiste moment de juiste boodschap bij de personen brengt. En dat heeft een 48% open rate.
Kijk, toch al. Dus dat is mooi.
Dat is niet niks.
Dat is niet niks.
Ja. Voordat we even nog naar de takeaways gaan bieden. Heb jij nog een speciale boodschap aan onze kijkers en luisteraars?
Een speciale boodschap en een schaamteloze zelfpromotie hier. Want ik doe namelijk mee aan de Mentors Grote Prijs van Nederland. Het is de langslopende muziekcompetitie. Waarbij ze op zoek zijn naar de beste live act van Nederland. En ik zit momenteel bij de laatste 30 deelnemers van Nederland. Maar om door te gaan heb ik stemmen nodig. Dus ik dacht, weet je, misschien zitten er wel in het webinar ook mensen die van Nederlandstalige popmuziek houden of gewoon willen helpen. Want ik heb een liedje voor mijn vader geschreven. En daarmee sta ik momenteel op de eerste plek. Maar ja, daar wil ik heel graag blijven, want dat kan tot vrijdag. En dan mag ik optreden in Tivoli, dus dat zou super vet zijn in Utrecht. Dus mocht je willen stemmen, pak vooral je telefoon erbij en scan de QR-code. En dan kan je via registreren en via ranking, dus niet via stemmen, via ranking in de Mentors competitie, op mijn liedje stemmen door 5 punten te geven. Dus dat zou super lief zijn. Maar voel je vooral ook vrij om dit te negeren.
Juist. Maar vooral stemmen.
Maar vooral stemmen, ja.
Dat vind ik, dat wil ik toch maar even gezegd hebben.
Ja, precies.
En wat moet men exact doen?
De QR-code scannen, dan kan je linksboven registreren. Dan kom je bij de Mentors competitie, druk je op ranking. Dan sta ik, als het goed is, nog op de eerste plek. En dan kun je mijn liedje kijken, de live-opname daarvan, die we in Wisseloord Studios hebben mogen opnemen. En dan op het grijze bolletje in het rad en 5 punten.
Juist, dat is leuk hoor. En sowieso heel erg de moeite waard om ook te kijken en te luisteren naar het liedje. Want Diede kan heel veel over consumentenpsychologie vertellen. Maar ze kan ook een behoorlijk robbertje zingen hoor. Dus ga vooral even
luisteren. Dan mag je zelf
luisteren.
Beoordelen. Ja.
Precies, dat is natuurlijk heel aan jullie. Er zijn letterlijk nog tientallen vragen.
Oh,
we gaan daar niet in zich heel aan toekomen. Ik denk dat dit het drukst bevraagde webinar ooit is.
Wow.
Dus ik wil er nog. Oh, er wordt trouwens ook goed op je gestemd, Diede. Er wordt ook gevraagd. Ga wel even zingen. Dus laten we de klokslag 1 uur, Diede, nog even.
Ja, misschien moeten we nog een nieuw webinar over muziek doen. En dan zal ik daar een liedje in zingen.
Juist,
dat is wel een leuk idee.
Precies, dus die bewaren we nog voor een later moment. Dat was wel een hele goede vraag van Luc. Wat denken jullie over de afzender? Kan je hier beter de bedrijfsnaam zetten of de persoon? Dus moet je gaan voor merk of een persoon? En kijk, van oudsher is het voor de open rates beter om het vanuit een persoon te doen. Echter voor de branding vaak ook niet. Omdat je natuurlijk dan niet dat meer exposure effect inzet. Mm-hmm. Dus het is daarbij echt afhankelijk van welk merk ben je. En denkt men aan jouw bedrijf in termen van een merk of in termen van een persoon die toevallig onder dat merk werkt. Veelal zul je dan eigenlijk toch al bij merk uitkomen. Dus voor webshops, voor online diensten die groot zijn, is het gewoon beter om te versturen vanuit het merk, omdat je daarmee maximaal bijdraagt aan dat merk. Maar bijvoorbeeld vanuit een Revel worden onze nieuwsbrieven, die geen nieuwsbrieven heten, ook verstuurd vanuit Tim, een persoon. En dat komt omdat we een bedrijf zijn met 18 mensen. Dus daarin wordt natuurlijk nog heel erg in termen van de individuele persoon die daar werken gedacht. En dat persoonlijke is ook de kracht dan juist, wat we op die manier dus goed inzetten. En dan is het Tim van een Revel. Ik zie jou kijken van het moment daar totaal niet meer is.
Nee, ik denk wat je zegt bij kleinere bedrijven, überhaupt dat dan een persoonlijke reactie in een mail soms juist wel weer menselijk kan maken. En dat dat dus in sommige gevallen ook bij grote merken wel kan werken afhankelijk van wat de boodschap is.
Ja, het is met name, kijk, als Albert Heijn mij ineens de persoonlijke bonus begint te sturen vanuit de toevallige marketingmanager van Albert Heijn, dan heb ik daar niet zo'n boodschap aan.
Exact, maar als jij bijvoorbeeld in contact met de klantenservice wat dan ook en je wilt persoonlijk geholpen worden, dan kan het juist wel weer heel goed werken.
Ja, oké. Okay. Ja,
om dus dan vanuit e-mail wel een persoonlijke touch juist te voelen in plaats van het merk.
Zo is dat. Joep, die vraagt waar is het succes op gebaseerd? Open rate, CTR of conversion rate? Dat verschilt een beetje van case tot case, want we hebben natuurlijk in het webinar de culminatie van heel veel verschillende onderzoeken behandeld. In de eerste instantie is dat het vaakst open rate, omdat dat zo makkelijk te tracken is. Om de uiteindelijke conversie goed na te meten is soms lastiger, zeker als daar een langere tijd over gaat. Veel open rate, maar als het kan, een laag dieper, click-through conversion. De onderzoeken die we behandeld hebben staan ook gerefereerd in de slides. Dus daarin kun je natuurlijk ook altijd de verdieping opzoeken. Er zijn ontzettend veel vragen, maar het is nou eenmaal 1 uur, dus ik moet ook weer door. Dus ik wil iedereen ontzettend bedanken. We gaan ook zeker nog de mok uitreiken. Iedereen bedankt voor het kijken.
Ja.
Volgende week zijn we er weer met een webinar over veiligheid. En voor nu, de winnaar van de mok is wat mij betreft iemand die veel vragen gesteld heeft. Twee goede vragen die behandeld zijn. En dat is Luc.
Nou, Luc, gefeliciteerd met de mok.
Dus aan Luc, ik hoop niet dat je nu al in je volgende call zit. zou je ons een mailtje willen sturen naar tom@unravelresearch.com? En daar je adresgegevens, dan zorgen we ervoor dat de mok jouw kant op komt. Er zijn letterlijk tientallen vragen onbeantwoord gebleven, waarvoor excuses, maar we hadden ook niet het overweldigende enthousiasme van jullie verwacht. Stuur ook vooral naar datzelfde e-mailadres je vragen en dan komen we daar uiteraard ook nog op terug. Dus tom@unravelresearch.com. Dan wil ik voor nu jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar dit webinar en dan zien we jullie volgende week weer bij een webinar over nudging voor veiligheid. En dat zijn weer met Diede en ikzelf.
Tot dan! Ja.
Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily@unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim@unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan 1 persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.